Goedemorgen. Wel gaaf zeg, dat je zo als stel dat hier doet op zondagochtend. Heel inspirerend. Ik vind het echt leuk. En dank voor de uitnodiging. Dit is de tweede keer dat ik hier ben bij jullie. Volgens mij is het anderhalf jaar geleden ongeveer dat ik hier was. Jullie zaten nog niet zo lang in dit gebouw. En nu dan vandaag voor de tweede keer. Ik vind het wel even goed dat je even weet wie staat hier eigenlijk, wie ben ik eigenlijk? Nou, ik hoop altijd maar dat ik niet ben wat ik doe. Dat kan ik makkelijk zeggen hoor, maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. Uitdaging. Maar mijn identiteit ligt in dat ik een zoon ben van de Vader. Dat is wie ik ben, een geliefd kind van God. En daarnaast ben ik een man van Annemarie en samen mogen we voor 5 kinderen zorgen. Dat is een hele uitdaging. Daar ga ik het verder niet met je over hebben deze ochtend. En daarnaast werk ik als voorganger, een van de voorgangers van Mozaïek 033. Dat doe ik tegenwoordig fulltime. En daarnaast ben ik nog verbonden aan IJM, International Justice Mission. Dat is een mensenrechtenorganisatie die wereldwijd mensen bevrijdt uit slavernij. En dan weet je een beetje wie hier staat. Ik woon in Almere, maar ik ben dus voorganger van een kerk in Nijmegen. Kerk, dat is ongeveer 25 minuten rijden op zondagochtend. Mijn gezin is daar nu en ik ben met mijn zoon hier bij jullie. Voorbeden, ja, ik had de afgelopen week nog even over met Richard. En hij zei van, ik zou het mooi vinden als je spreekt over voorbeden, omdat het heel goed past bij het themaserie waar wij mee bezig zijn. En toen moest ik denken aan mijn werk, wat ik ook nog doe bij IJM, International Justice Mission. Wereldwijd bevrijden wij mensen uit slavernij. En ik kan eigenlijk zeggen dat sinds ik bij IJM ben gaan werken, ik meer heb ontdekt van wat het betekent om voorbeden te doen. Om op de bres te gaan staan voor mensen. Voor kwetsbare mensen. We kunnen niet anders. De Bijbel zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen duistere machten en krachten. En wereldwijd worden de mensen misbruikt, kinderen bevrijd uit slavernij, kinderen bevrijd uit cybersexbordelen. En ik zal nooit dat moment vergeten dat wij op kantoor in Hilversum, waar IJM zit, wij huren een vleugel bij de EO en daar zit ons kantoor en er werd gebed gevraagd voor een reddingsoperatie op de Filipijnen. En er zouden 10 kinderen worden bevrijd die dag uit cybersex. En de jongste was een baby van 1 jaar oud. En de oudste was een meisje van 4 jaar oud. En 10 kinderen van 2, 3, 4 jaar oud. En het was een hele spannende reddingsoperatie. En er werd gevraagd, ga in de bres staan en ga de hemel bestormen, zodat het zal gaan gebeuren. Nou, het gebed wat er toen loskwam, jongen. We konden niet anders. Het was een gevaarlijke reddingsoperatie. Criminelen die in meisjes en kinderen handelen zijn heel gevaarlijk. Want als je aan kinderen komt, dan kom je aan hun business. Maar we konden niet anders dan de hemel bestormen. En we smeekten God en we vroegen God, we bidden, we weten dat u machtig bent en krachtig bent. God, het kwaad heeft in deze wereld toch niet het laatste woord. En we gingen naar God toe en we baden en we smeken. En de dag daarna hoorden we dat God zij dank, de reddingsoperatie was gelukt. De daders waren gearresteerd, werden berecht, kwamen in de gevangenis terecht, worden nu berecht. En de kinderen zijn naar een veilige plaats gebracht. En iedere dag opnieuw hoorden we dat er die dag daarna of zelfs nog in die avond een reddingsoperatie is. En iedere keer weer gaan we in gebed. God, we bidden in de machtige naam van Jezus om een wonder. Voorbeden doen, dat is in de bres staan voor iemand anders die dat misschien op dat moment even niet kan. Het is goed om voor onszelf te bidden en we bidden voor onze eigen dingen allemaal. Maar vandaag hebben we het over hoe kunnen we bidden voor een ander. En ik wil gewoon een aantal Bijbelgedeelten met je langsgaan die daarover gaan. En de eerste komt uit 1 Timotheus 2, volgens mij wordt het ook geprojecteerd, klopt dat? Of niet? Ik was niet zo heel vroeg. Gisteravond om 9:30 heb ik alle Bijbelteksten doorgestuurd. Sorry daarvoor, voor jullie geduld, maar het staat hier. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Dat is gewoon een opdracht die, om te doen. Ik zou zeggen, vrij basic toch? Voorbeden, smeken, de christelijke gemeente wordt gevraagd om in de bres te staan. En heel vaak gaat het dan in de Bijbel in de bres staan, zodat iets ten goede wordt gekeerd. En hier schrijft dus de apostel, allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat de smeekbeden, voorbeden en dankgebeden worden uitgesproken. En vandaag hebben we het dus vooral even over die voorbeden. In de bres gaan staan, de hemel bestormen. En een ander gedeelte waarvan ik dacht van, ja, dat is volgens mij echt een ultiem voorbeeld van hoe iemand in de bres gaat staan en eigenlijk voorbeden doet, is, zien we bij Mozes. Maar voordat ik daar iets over zeg, is dit. In het Oude Testament lezen we dat de levieten, de priesters in de levietenorde moesten voorbeden doen. Zij brachten een offer. Dat deden zij voor het volk. Zij moesten plaatsvervangend van het volk, voor het volk, naar God gaan. En zij stonden letterlijk voor de mensen en ze stonden ook tussen de mensen. En ze gingen naar God. Later is dat in het Nieuwe Testament helemaal veranderd. En mag alles en iedereen voorbeden doen, naar God gaan. Vrijmoedig. Er is vrijmoedigheid. Met vrijmoedigheid mogen we toegaan tot de troon van de genade. Maar in het Oude Testament waren dat de levieten. En die stonden voor God. En ze zongen en ze baden voor het volk. Tussen de mensen, met de mensen, naar God. En voor de mensen, naar God. En een van de gedeeltes waar je ziet dat iemand naar God gaat om voorbeden te doen en pleit en in de bres staat, is nummer 14. En dat wil ik met jullie lezen uit het Oude Testament. Nummer 14. Iets daarvoor lezen we dat de mensen verspieders in Kanaan zijn geweest. En ze zijn in Kanaan geweest en ze komen terug. En we lezen dan, we hebben daar zelfs reuzen gezien. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Dat staat er even voor. En dan lezen we nummer 14, het wordt niet geprojecteerd, maar dat lees ik nu even. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar het land? Om door het zwaar geveld te worden. Het volk ziet het niet meer zitten. We vergaan reuzen aan die andere kant. We zijn alsnog verslagen. Laten we maar teruggaan naar Egypte. Wat ze eigenlijk zeiden. En daar komt God later op terug. God, zoek het maar uit. We vertrouwen u in ieder geval niet meer. En die leiders ook niet. En dan gaan we lezen vanaf vers 11. De Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen, ondanks alle wonderen die ik verricht heb? Ik zal het met de pest treffen en het verhinderen het land in bezit te nemen. En uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en sterker is dan dit. Maar Mozes zei tegen de Heer, daar is de voorbidder. Mozes zei tegen de Heer, als de Egyptenaren bij wie u dit volk met krachtige arm hebt weggeleid dat te weten zullen komen, zullen zij het vertellen aan de inwoners van dit land. Die hebben gehoord dat u, Heer, te midden van dit volk verblijft en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen, dat uw wolk boven hen hangt en dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat en 's nachts in een vuurzeil. Als u nu iedereen van dit volk doodt, zullen alle volken die over uw daden hebben gehoord zeggen, de Heer was zeker niet in staat om dat volk naar het land te brengen dat hij hun onder ede beloofd had. Daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, Heer. U hebt immers zelf gezegd, de Heer is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij. Al laat hij niet alles ongestraft. En al laat hij voor de schuld van de ouders de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde. Ik smeek u, Zie je daar, Mozes, de voorbidder. Ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken. Van Egypte af tot hier toe. En dan, de Heer antwoordde, ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. Dat is zo'n ultiem voorbeeld van voorbeden. En dat is hier toen in het oude Israël. Mozes die tussen God en het volk in gaat staan. Heer, breng verandering in uw plan. En soms zeggen mensen, Gods plan staat vast. Dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Wat bedoel je daarmee? Het plan van God staat vast. Ik denk dat het maar de vraag is. Dit is een voorbeeld. En later vind je het vaker wanneer mensen gaan voorbidden, verandert het voornemen en het plan van God. Wanneer God eerst zegt, ik zal hen doden, ik zal hen vernietigen, dan is daar Mozes de voorbidder. Hij kent zijn God. Waarom? Nummerie 12 lezen we dat God met Mozes sprak als met een vriend. Mozes kende het hart van God en Mozes kende God en God kende Mozes. En er staat, Mozes was zelfs een vriend voor God. Dat staat nergens anders volgens mij meer in de Bijbel. God sprak met Mozes op een intieme manier. Maar ik denk echt, lieve broers en zussen, omdat Mozes zo het hart van God kende. En wist dat God in zijn zijn niet toornig is, maar liefde is, ging hij naar God en hij wist tegen wie hij sprak. God, het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. We gaan het niet toestaan hier. Dat u dit volk zal vernietigen. Want wat is uw naam? Ik ben die ik ben. U bent er, u zult er zijn. God keer het om. Doe het anders. En God zegt, ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. En ik vind dat zo hoopvol. Ik vind het zo hoopvol dat het dus blijkbaar kan. Dat we dus ergens de plannen van God kunnen veranderen door gebed. Dat bidden niet iets is van, oké, jongens, we komen een uurtje bij elkaar met de stadskerk en we gaan even een uurtje bidden en we zien wel wat God doet. Maar voorbeden doen is eigenlijk de hemel naar beneden trekken in je gebed. God, kom terug. We stoppen pas met bidden, tenzij u ons zegent, totdat u ons verhoort. En dan wil ik jullie hier in deze omgeving ook mee bemoedigen vanochtend. Ik weet niet waar jij allemaal voor bidt. Ik weet niet waar je verlangens zijn, maar hier zitten mensen die verlangen zo nadat God ingrijpt in de situatie. Ingrijpt in pijn, ingrijpt in je gezin, ingrijpt in je buurt, in je omgeving. We mogen voorbidden. En we mogen blijven bidden. En nee, niet alles zal zomaar gaan zoals hier in dit verhaal natuurlijk. Maar het laat me wel zien wie God is. Dat God een God is die luistert naar mensen en in zijn liefde is. Een God die niet erop uit is om mensen te vernietigen, wat heel veel mensen wel denken. Nou, als er dan een God is. Maar dat God uiteindelijk doet wie hij is, namelijk liefdevol, genadig en trouw. In het Nieuwe Testament zie je ook zoiets, dat mensen voorbidden. Dan denk ik aan Marcus 2. Het is een bekend Bijbelgedeelte, maar 3 korte versen. Maar ik vind dat zo indrukwekkend, want daar eigenlijk zie je ook iets dat wat volgens mij symbool staat voor voorbidden. Marcus 2, vers 3, daar lezen we dit. Er brengen vrienden een zieke bij Jezus. En dan staat er, er werd een verlamde man bij hem gebracht die door 4 mensen gedragen werd. Die wordt gebracht bij Jezus, de zoon van die grote God. De zoon van de Vader. Die eigenlijk het hart van God liet zien. Daar waar Jezus is, daar is dezelfde God als hier bij Mozes. Wil je iets van die God uit het Oude Testament gaan ontdekken nu, vandaag in 2020, dan mag je naar Jezus kijken. Want hij laat het hart van God zien. En er zijn 4 vrienden die brengen dus die verlamde bij Jezus. Omdat ze zich niet door de menigte konden brengen haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten zij de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. In de oude vertaling staat het nog iets dichter bij het Grieks. Er staat: en Jezus keek naar die vier vrienden, en er staat er: en Jezus, hun geloof ziende, zei tegen de verlamde: je zonden zijn je vergeven. Wacht even, dat klopt niet zo met onze theologie. Het gaat erom dat jij gelooft. Het gaat erom niet, je kunt niet voor de buurman geloven. Nee, maar je kunt wel bidden. En ik zeg altijd bij ons in de gemeente, ook met ministriegebed, als hier mensen bij het kruis bidden voor je, wat ze eigenlijk doen is, ze nemen jou mee naar Jezus. En dat is zo gaaf. Denk eens aan de mensen in je omgeving die niet geloven. Denk eens aan je buren. Ik weet niet of je contact hebt met je buren, links, rechts, tegenover. Maar het is altijd bij ons thuis zo'n verlangen geweest dat onze buren waar we mee optrekken, of onze vrienden, of collega's, of wie dan ook, dat ze iets van de liefde van Jezus mogen gaan ontdekken. Maar denk eens aan ze. Weet je wat mooi is? Om niet naar ze te kijken als ongelovigen, maar als nog niet gelovigen. Zo mooi als je zo naar mensen kijkt. Ik weet nog dat ik één keer bij mijn buurman aanbelde. We hebben 10 jaar in Den Haag gewoond. Als churchplanters, gemeentestichters. En we kwamen daar wonen en ik belde bij mijn buurman aan. En hij zei: spreek niet met mij over Jezus. Ik ben atheïst en ik wil niks met hem te maken hebben. Ben ik duidelijk? Goedemiddag. Ik kwam alleen maar even kennis maken. Maar oké. Ik had een klein hummeltje op mijn arm toen. Ik dacht, het breekt een beetje de sfeer, maar dat hielp niet. En het ging moeizaam. Hij was zo wantrouwend. Later begreep ik trouwens waarom. Maar elke dag zag ik hem. Hij ging naar zijn werk. En dan kwam hij thuis. En ik zei tegen God: God, ik wil bidden voor mijn buren. Links, rechts en boven. We wonen in een appartement. En iedere keer als deze man naar zijn werk ging, dan bad ik voor hem. Maandenlang. En ik dacht op een gegeven moment, die keer, hij moest eens weten, man. Hij wordt elke dag voor de troon van God gebracht. Want dat is toch bidden? Bidden is toch niet even een toverformule? Bidden is toch niet even, nou ja, leuk, dat geeft jou ook een goed gevoel? Bidden, voorbeden doen in de bres staan. God, ik breng hem bij u. En ik bid dat hij een mooie dag heeft. Maar ik bid ook dat u zich aan hem openbaart, Koning Jezus. En bidden is denk ik ook met mensen soms naar Jezus gaan. Er zijn mensen die kunnen niet meer, die kunnen niet opbrengen om te geloven. Gisteren sprak ik ergens op een dag en zei iemand tegen mij van: ja, maar mijn partner is zo depressief. Zo lang depressief. Hij is niet eens meer in staat om te bidden. Dat kan, hè? Dat gaan we niet veroordelen. Maar dan vind ik dit stuk zo bemoedigend in Marcus. Hoe bijzonder is dat? Dat als hier in de gemeente mensen zijn die geen woorden meer hebben, of mensen in jouw omgeving, ze weten het misschien niet, of ze nou wel weten of niet weten, of mensen hier in de gemeente, mensen waar je mee leeft, het kan zijn dat je zo ver soms kunt wegzakken of misschien zoveel pijn hebt omdat er in je verleden zoveel is gebeurd richting God. Maar dan zijn daar mensen die niet veroordelen, maar die gaan als het ware voorbidden. Die brengen je bij Jezus. En Jezus, hun geloof ziende, zei tegen de verlamde: je zonden zijn vergeven. En als het schuurt met je theologie, dan wil ik je vragen om het even een tijdje te laten schuren. Maar mensen bij Jezus brengen, in geloof en vertrouwen. Dan is Jezus daar en hij ziet je geloof, hij ziet je liefde. Hij ziet het hoe lang je al bidt voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Hij ziet het hoe lang je al aan het strijden bent voor die goede vriend en voor die goede vriendin. Hij ziet het echt. Hij ziet het hoe gelovig je bent en vertrouwend. En geef niet op als je ziet dat de persoon waar jij voor bidt helemaal niks meer kan, of misschien de andere kant op gaat of onverschillig is. Maar hou vol. Hou vol. En geef niet op. Geef niet op. En soms is het goed om het heel concreet te maken. God liet mij zien dat ik voor iemand moest bidden waar ik geen zin in had. Dat is heel ingewikkeld. Want zo fijn om te bidden voor mensen waar je liefde voor hebt. Maar bidden voor mensen waar je echt weinig mee hebt, of die je eigenlijk irritant vindt, of nog een, die je gekwetst hebben misschien. In mijn geval, ik moest voor deze mensen gaan bidden. En ik vergat het iedere keer weer. Toen dacht ik, ja, hoe kunnen, en ik, volgens mij is dat voor ons allemaal herkenbaar, toch? We gaan een tijdje bidden voor mensen. En de maandag lukt het, dinsdag nog, woensdag, donderdag en vrijdag. Nou ja, we zijn het vergeten, zaterdag nog een keertje, zondag en een week later. Ja, en soms moet je er even over nadenken. Hoe kun je nou bidden, blijvend bidden voor mensen? En toen dacht ik van, ik schreef het eerst om briefjes en zo. En die raakte ik weer kwijt. En toen kwam ik op het gekke idee om, de meeste van ons hebben een telefoon, toch? Om het even concreet te maken. Toen had ik op Facebook een foto van hem gekopieerd en geplakt en op mijn achtergrondscherm gedaan. Nou, dat is ingewikkeld hoor. Je wil niet weten hoe vaak je dan wordt geconfronteerd met iemand. A, je schrikt dat je dus zo vaak je telefoon gebruikt. En B, iedere keer, oh, nee. En echt serieus, na 24 uur dacht ik, ben wel gek ook. Ik was bezig om er weer vanaf te halen. Maar God sprak tot mijn hart, nee kerel. Alsof jij het typetje bent, Arjen. Alsof jij mijn typetje bent. Alsof ik naar jou kijk en bij mijn vader bid en pleit voor jou, Arjen. Omdat Arjen zo'n geweldige, vrome jongen is. De Bijbel zegt, toen we nog zondaars waren, zag hij in genade naar ons om. En juist omdat hij, onze koning Jezus, zo voor ons pleit bij zijn vader. Niet omdat ik zijn geweldige typetje ben. Ja, inmiddels wel. In geloof, in het leven met Jezus zijn wij zijn typetjes. De type van Christus. En ik liet hem er weer op staan. 10 maanden lang. En ik kan je zeggen dat het heel lang is. En uiteindelijk kwam daar een doorbraak. En verhoorde God mijn gebed. En was er verzoening, genezing, vernieuwing. En er was een moment dat waar ik voor gebeden had gebeurde. Verzoening. Gek idee, hè? Maar laten we niet vroom praten over de dingen. Maar laat het gaan doen. Voorbeden is niet een mooi streven, maar mogen we gaan doen. En haal alles uit de kast wat voor jou werkt, zodat je het niet zal vergeten. En Jezus, hun geloof ziende, zei tegen de verlamde: sta op, je zonden zijn je vergeven. Voorbeden, pleiten. Gisteravond heb ik Wim Hollebach even een appje gestuurd. Die preekt hier ook wel eens begrepen. Ik zei, Wim, ik vind het zo mooi wat jij doet met jouw organisatie Presence. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar Wim gaat verschillende plekken langs. Eerst ging hij 12 kathedralen langs en nu is hij van de week in Nieuwspoort geweest, in het hart van de democratie, Den Haag. En hij gaat nog naar de studio van de Voice of Holland in Hilversum om daar weer mensen te bidden en een worship. En ik keek van de week even live mee in Nieuwspoort in Den Haag. En dat vond ik zo mooi, want ik was al met deze preek bezig. En wat zij daar deden, op de knieën, letterlijk op de knieën in Nieuwspoort, met al die mensen die er waren, pleiten en voorbeden doen. God, we bidden, kom terug in Nederland. Ja, we zijn dankbaar voor alles wat er gebeurt. Maar op veel gebieden heeft ons land u ook verlaten, Heer. Kom terug. We bidden dat ons land wordt geregeerd door volgelingen van Jezus. We bidden dat ons land wordt geregeerd zoals u het in uw woord voorschrijft. Heer, keer terug in dit land. God, we bidden u voor Amsterdam. We bidden u voor Leeuwarden. Kunnen we nu doen, hè? Voorbeden doen. Voorbeden doen, blijven doen. We bidden dat de politiek niet meer zal zeggen dat het normaal is als vrouwen achter de ramen staan en hun lichaam verkopen. Hou op met normaal. Vind jij het leuk om op een feestje te zeggen, zo, wat doet jouw dochter? Ja, ze staat achter het raam. We bidden, God, keer terug in ons land. En Wim doet dat met zijn organisatie. En ik appte hem even, ik vind het zo inspirerend wat je doet. Ik ga morgen tegen de gemeente zeggen dat ik dit een heel mooi voorbeeld vind. op de bres staan. Tussen God en mensen. God, keer terug en doe wat u belooft. Genadig bent u, geduldig, u bent goed. Keer terug, Heer. En zo mogen we in het groot en in het klein, denk aan het voorbeeld van die telefoon, voorbidden. En pas stoppen als God je gebed heeft verhoord. En ik weet dat hier nu mensen zijn die zeggen, ja maar ik heb gebeden en voorbeden gedaan, maar mijn gebeden zijn niet verhoord. Rondom ziekte. Misschien heb je zo voorgebeden, heb je voorbeden gedaan voor die zieke en hij is toch gestorven. Ik kan alleen maar tegen je zeggen, ik herken wat je zegt en wat je denkt. Maar met die pijn en die gebrokenheid gaan we ook naar God. Maar vanuit gehoorzaamheid, omdat we het in de Bijbel zo vaak terugzien, bidden we voor anderen en gaan we door totdat God verhoort. En tot slot, lieve broer en zus, iets waar ik mij altijd aan vasthoud is de geweldige belofte uit Efeze 3, vers 20 en 21. De Bijbel zegt dat aan hem die door de kracht die in ons werkt, de volgende is Romeinen, Efeze. Heb je Efeze ook? Ja, aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Dat is een belofte waar we ons als kerk hier aan vasthouden als we nadenken en weken bezig zijn over gebed. God die belooft dat hij meer wil geven boven bidden en denken. En ik kan het allemaal niet verklaren en ik kan heel veel redenen bedenken en zeggen dat het allemaal niet gebeurt, maar we houden ons hier vast als we bidden. Want weet je wat mijn ervaring is als ik bid? Dan bid ik en dan denk ik, God, u wil mij misschien wel dit geven. En je beeld van God is soms zo karig. Dan gaat hij je net het geven, maar waarschijnlijk een stukje minder. Maar vanuit het perspectief van God is het anders. Hij zegt, hij wil meer geven dan we ooit kunnen bidden of bedenken. Of hij wil anders geven dan we ooit kunnen bidden of bedenken. Uiteindelijk komt het erop aan of wij die grote God van hemel en aarde, of wij Jezus toelaten in ons leven en zo vertrouwen. De Heilige Geest is een gentleman. Ik geloof het echt, de Heilige Geest is een gentleman. En hij weet wat goed voor ons is. Jezus zelf zegt, jullie zijn slecht. Hoezo slecht? Ik vind dat ik het best goed doe als aardse vader. Hij zegt, ook al zijn jullie slecht, jullie doen het beste om je kinderen het beste te geven. Zal de hemelse vader dan niet het allerbeste geven aan wie hem daarom bidden? Wat dat is, ik blijf er vanaf, want ik heb te veel gezien dat God iets anders geeft dan waar ik om vraag. Maar we bidden in geloof en vertrouwen aan hem en we eren hem, Koning Jezus. Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij machten is, veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem zij de eer, van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden en voorbeden doen? Ja, we komen bij u, Heer. We willen niet alleen maar spreken over gebed, maar wij bidden en we doen voorbeden. We staan hier eigenlijk als gemeente tussen u en deze stad Leeuwarden. Een grote stad waar zoveel gebeurt. Waar zoveel mensen wonen. We doen voorbeden voor de mensen waar we elke dag mee optrekken. Onze broers en zussen. Misschien onze kinderen, onze kleinkinderen. We doen voorbeden voor onze buren. We doen voorbeden voor onze collega's. We doen voorbeden voor andere ouders op school. We doen voorbeden voor de vriendjes en vriendinnetjes van onze kinderen. We doen voorbeden voor alle mensen, Heer, hier in deze stad. En we bidden dat u meer van uw glorie laat zien in Leeuwarden en omgeving. En ik denk echt dat we het mogen vragen. Kom terug, Jezus, in deze stad. En we zijn dankbaar voor wat u doet in de kerken hier. En dank u wel voor uw koninkrijk in deze stad. Maar we zien uit naar meer. We bidden, Heer, dat er geen eenzaamheid zal zijn in deze stad. We bidden dat er geen één jongetje of meisje zal misbruikt worden door wie dan ook. We bidden dat geen één vrouw zich meer zal verkopen achter het raam. We bidden, Heer, voor de politiek. We bidden voor de overheid. We bidden u voor de burgemeester, voor de wethouders. We bidden u, Heer, voor de arme mensen in deze stad. We bidden u, Heer, om meer van uw koninkrijk. En geef ons geloof, Heer, als wij geen geloof hebben. Geef ons geloof, maar we komen hier verlangend, vol geloof bij u. En u weet het, Heer, die mensen die zo op ons hart liggen. En daarom zijn we een momentje stil. Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment spreekt tot ons hart, voor wie wij voorbeden mogen doen. Voor wie het op dit moment zo belangrijk is. Spreek tot ons hart, Heilige Geest, kom over ons. En in de stilte, noemen wij de namen die we zo graag bij u willen brengen. Heel veel namen, Heer. Hier zijn we. Dank u wel, Heer. Opnieuw citeren we uw eigen woord. Dat u aan ons als gemeente meer wil geven dan we ooit kunnen bidden of bedenken. Halleluja. Dank u wel, Koning Jezus. Amen.